Dit is een podcast van het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. En in deze podcast geven we je inzicht in hoe binnen DEI-collega's worden opgevangen na een incident. En vandaag in deze podcast hebben we Ronald te gast. Ronald heeft een incident meegemaakt en ik ga samen met hem in gesprek over hoe dat is geweest en vooral hoe dat gaat daarna. Hoe word je opgevangen en wat gebeurt er dan eigenlijk met je als je zoiets meemaakt? Ronald, hartelijk welkom.
Hoi, goedemorgen.
Leuk dat je er bent. Vertel eens, kun je eerst eens wat vertellen over wat je voor werk doet bij DEI?
Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Ronald. Ik werk in een PNCR-inrichting, Al van der Rijn. Ik werk daar nu al een aantal jaren. Ik ben eerst complexbeveiliger geweest. Nu een aantal jaar PNCR-inrichting werker. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. De hele inrichting is allemaal gezellige collega's. Iedereen doet zijn ding. En de communicatie is perfect.
Wat maakt het werk zo leuk voor jou?
Ik denk meer omgang met gedetineerden. Hun proberen te helpen de juiste pad op te bewandelen. Maar ook iets nuttigs te doen voor de maatschappij. Ja. Niet iedereen wil geholpen worden, maar goed. Wie je kan helpen, dat geeft toch wel een goed gevoel.
Ja. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben in het verleden ben ik begonnen met een beveiligingsopleiding. Toen liep ik stage in een penitentiaire inrichting hier in Scheveningen. En ik was 18. Dus je kon niet eigenlijk één op één overstappen, want de functie-eis was eigenlijk zeg maar 23 jaar en ouder. Dus ik moest wat jaren wachten. En ben ik andere werkzaamheden gaan doen in de beveiliging. Uiteindelijk ben ik later toch via een omweg in de gevangenis gaan werken. Wel als inhuur als eerst. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik overgestapt naar justitie. En ik heb daar geen spijt van. Maar alleen voor mij was het wel een ontdekkingsfase. Ik was eerst complexbeveiliger in Al van der Rijn. En toen ben ik overgestapt naar PW'er. Maar ik wist als eerst niet dat ik dat wou worden.
Pas dat jij dat ontdekt, gaandeweg.
Ja, gaandeweg heb ik dat ontdekt. En liep ik een dagje mee op de afdeling. Nou, ik dacht, wat is dit nou? En toen gebeurde vaker dat we moesten invallen op de afdeling. En toen had ik echt mijn draai gevonden. Dat ik dacht van, wauw. Dit heeft toch wel wat indruk bij mij opgewekt. Van de omgang met gedetineerden. Je kan wat voor ze betekenen. En vooral als iemand met jou in gesprek wil gaan en hij wil zijn verhaal vertellen wat hij heeft gedaan. En je kan hem ook laten inzien van dat hij echt fout zit. En je ziet ook echt aan hem van, ja, ik zit fout. Mm-hmm. Dan denk je toch van, oké, mijn gesprek met hem heeft toch wel wat indruk achtergelaten bij hem. Van, hij komt toch weer terug bij mij. Hey, bewaarder, ik wil met je praten. Hij wil zijn levensverhaal vertellen. Ja. Maar goed, het kan ook altijd natuurlijk een spelletje zijn voor gedetineerden. Maar het was wel dat ik dacht van, hey, dit is wel interessant, dit lijkt me wel wat. En dan gaandeweg heb ik nog wat jaren complexbeveiliging werk uitgevoerd. En toen heb ik één op één kunnen overstappen als PNCR-inrichtingwerker.
En nou nemen we deze podcast ook op voor mensen die bij ons in het instituut aan een basisopleiding beginnen. Dus eigenlijk starten, hè, waar jij ooit een aantal jaar geleden begon.
Ja.
Je zegt ook zo, ik hoor je zeggen, ja, dat zo met gedetineerden zoeken naar, kan je je leven beter op de rit krijgen? Hè? En of dat gaat en wanneer dat lukt. En ook sommige mensen die daar niet voor kiezen. Zo.
Ja.
Nou heb je ook, en dat hoort ook helaas bij het werk, heb je ook een incident meegemaakt. Hè? In onze voorbespreking vertelde je dat het om een suïcide ging. Kun je ons eens meenemen naar die kant van het werk wat gebeurt er op zo'n moment als je met elkaar ontdekt dat een gedetineerde zichzelf van het leven heeft beroofd? Hoe ging dat op dat moment bij jullie?
Wil je dat ik de incidenten beschrijf, hoe dat is gebeurd, of meer nou ja, daar achteraf?
Nou ja, daar ben ik ook nieuwsgierig naar, maar ik probeer eigenlijk wel een beeld te vormen zo van, ja, je ontdekt dan dat iemand dat gedaan heeft. Je vindt iemand op een bepaalde plek waar dat gebeurd is, mogelijk cel. En ik stel dan zo voor dat er dan heel veel op tegelijkertijd gebeurt. Heel veel mensen in actie komen tegelijkertijd.
Klopt, ja.
Kun je ons eens een beeld schetsen hoe dat gaat? En hoe was dat voor jou op dat moment?
Voor mij op dat moment was het een voordeel van dat er heel veel ex-complexbeveiligers in dienst waren samen met mij. Dus die zijn zeg maar allemaal opgetraind van wat te doen als er iemand bij wijze van spreken zichzelf heeft opgehangen. Of wat te doen als iemand een epilepsieaanval krijgt of noem maar op. Daarom zijn we dus best wel getraind van wat te doen. Nou, in dit geval, wat ik heb meegemaakt, dat was gewoon, al moet ik het goed zeggen, was het perfect uitgevoerd. Hmm. Iedereen wist precies wat die moest doen. Hmm. Dat is gewoon automatisch piloot. Wat je geleerd hebt, dat ga je in één keer uitvoeren. Ja. Er is geen moment van denken, je moet wat doen. Het belangrijkste is rustig blijven, maar is gelijk de manier van handelen, dat ging perfect.
Ja. En even zo voor mijn beeldvorming, kun je zo eens een paar dingen opnoemen, concrete dingen die jullie dan moeten doen, jullie hebben gedaan in die situatie? Bijvoorbeeld, wat was jouw taak bijvoorbeeld toen
In dit geval was het gelijk een medisch alarm drukken. Ja, ik was de eerste persoon die zag dat meneer zichzelf had opgehangen.
Mm-hmm.
Nou, ik moest op dat moment meteen de deur sluiten, want er liepen nog gedetineerden rond op de afdeling. Die moesten gelijk ook ingesloten worden. Nou, als je een medisch alarm drukt, komt er een hele groep aanrennen qua collega's. En die hebben de rest van de gedetineerden ingesloten. Maar de directe collega's met mij op de afdeling, die heb ik gelijk eigenlijk gezegd van, er is nu wat.
Mm.
En aan mijn blik zagen ze meteen dat het ook echt menens was. En ik zei gelijk, ik noemde gelijk mes. En mijn collega wist al gelijk dat het ging om een hanger. En mijn collega haalde gelijk een we hebben daarvoor een speciale mes. Nou, boven de knoop, wat zou het zijn, 30 centimeter, boven de knoop wordt dat afgesneden.
Mm.
En dat hebben we ook gedaan. En dan vangen we ze samen, zeg maar, met de gedetineerden. Vangen we twee collega's samen de gedetineerden op. En eentje snijdt af. En dan proberen we hem netjes op de grond te zetten. Maar goed, in dit geval was het echt een... hij had zichzelf echt wat aangedaan. En moesten we hem meteen uit de cel halen en gelijk reanimeren.
Ja. En dat is, even voor de volledigheid, dat is niet gelukt, hè?
Dat is niet gelukt,
niet meer bij leven gekomen. Nee. Hoe is dat eigenlijk voor, ook voor medegedetineerden? Want jullie zeggen, ja, we moeten mensen dan ook insluiten.
Ja.
Hoe is dan zo'n sfeer op dat moment op de afdeling als je alarm hebt gemaakt? En zij krijgen dat mee, stel ik me zo voor.
Ze krijgen het inderdaad mee. Heel soms heb je natuurlijk ook van respectloze gedetineerden, die zal je er altijd wel tussen hebben. Mm. Die zijn heel egoïstisch, die denken van, ja, ik moet bellen. En het boeit mij niet, al gaat er eentje dood.
Ja.
Dat maakt mij niet uit. Die heb je ook altijd tussen zitten. Maar goed, als je achteraf dan probeert uit te leggen van, stel dat jij goed bent met de gedetineerden, hoe zou jij je dan voelen? Dus kan je dan nog die grote mond aan de kant zetten? Of ga jij echt luisteren van, oké, jouw goede collega gedetineerde, die heeft zichzelf wat aangedaan. Je hebt gisteren een goed gesprek met hem gehad. Je hebt gisteren met hem samen zitten praten, gevoetbald, noem maar op. En nu praat je dan als het ware zo over een gedetineerde, omdat jij moet gaan bellen. En dan meestal beseffen ze dan van, oké, ik had dan echt niet zo moeten doen. Ja. Ik heb er wel spijt van.
Ja, je ziet het ook. Ja, ik weet niet, als mensen ooit dat in de trein hebben meegemaakt, soms zie je ook die reacties. Ik heb het een paar keer meegemaakt in de trein en dan soms zie je ook reizigers die denken, oh.
Ja.
Zo, hè? Terwijl er is gewoon iets heel ergs gebeurd. Zo, dat is echt iets anders dan dat de trein vertraagd is omdat.
Ja.
Nou, goed, vul maar in. Even weer terug, zo. Er gebeurde heel veel op die afdeling. Dus gedetineerden moeten insluiten, je moet alarm maken. En eigenlijk gaat er dan direct een protocol werken. Zo. Op een gegeven ogenblik hebben jullie alles kunnen doen wat kan.
Klopt.
Wat je moet doen. Kun je je nog herinneren zo in het uitvoeren van wat je allemaal te doen zat en in de overgang daarna dat je klaar bent? Hoe gaat het dan met jou op zo'n moment?
Nou, ik kan daar echt alleen een eerlijk antwoord op geven.
Ja, graag.
Ik was helemaal rustig. Ik denk heel veel collega's die mij kennen. En het incident was ook vooral vrij vroeg gebeurd. En
ja.
Dan, ik had twee bakjes koffie op. Dus
vrij vroeg in de dag.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dus ik was eigenlijk al best wel actief. Ik ben altijd gewoon vrolijk. En iemand die een praatje maakt graag. Maar op dat moment, mijn collega's die zagen allemaal aan mij van dat ik echt, echt heel rustig was. Ik kwam nauwelijks een woord uit mijn mond.
Yeah.
Terwijl de rest van de collega's die waren echt ermee bezig. En vooral als je met heel veel collega's goed bent, die vragen aan jou van hoe gaat het met je? En jij geeft alleen een kort antwoord. En je vraagt ook niet hoe het met een andere collega gaat. of hoe de rest zich voelt. Maar ik was alleen op dat moment bezig met, volgens mij heeft hij het niet gered.
Ja.
Hij is wel met de ambulance meegegaan. Maar aan zijn situatie te zien, dacht ik al gelijk, ja.
De kans is heel klein.
Of hij komt uit als een kasplantje. Maar ik was echt zo rustig, dat echt de collega's tegen me zeiden van, ja, jij hebt echt hulp nodig.
Hmm.
En dat hebben ze ook zeker gedaan, want ik kwam er zelf niet bij over nazorg.
Ja.
Maar de collega's die zeiden ook tegen mijn oude teamleider veiligheid, van er is wat met hem. En die sprak ook met mij. En zij merkte al meteen van, hey, ja, er is echt wat met hem. En zij zei gelijk, ja, jij gaat hier zitten en je gaat niet opstaan.
Ja.
Blijf hier zitten. Nou, ze kwam terug met twee nazorgmedewerkers. Nou, ik had geen keuze. Ik moest wel praten. Maar dat was ook voor mij echt een gevoel van, ik heb dit nodig. Op dat moment, dan moet je dat echt aan de kant zetten. En je moet ook echt je gevoel uiten.
Ja, maar het is wel interessant wat je vertelt. Want je zegt eigenlijk, mijn collega's merkten bij me op dat mijn reactie anders was dan hoe ik normaal gesproken ben. En dat was een reden voor zorg van ze.
Ja.
Dus toen ging het erop, volgens mij, heb je wat nazorg nodig? Is dit incident zo indrukwekkend? Krijgt iedereen nazorg? Of was het juist, is het veel meer op aanvraag? Of dat je collega's dat, hoe werkt dat dan?
Dat is een hele goede vraag. Iedereen krijgt nazorg. Er wordt na een calamiteit wordt er een evaluatiegesprek gehouden. En daar zijn ook de nazorgteam, die zijn erbij. En die kijken ook gelijkertijd naar de persoon van, heb jij het nodig? En daarnaast voeren ze ook individuele gesprekken met je. Van, hoe gaat het met je? En hun voelen dat ook wel een beetje aan van, heb jij dat nodig? Maar goed, ze vragen je dat ook. In sommige gevallen kan het ook wel best zijn dat een collega zegt, ik heb het niet nodig.
Mm.
Maar goed, gaandeweg ga je het wel merken van, dat je het wel echt nodig had. De eerste,
wat merkte jij bijvoorbeeld? Want je kreeg die gesprekken.
Ik had een gesprek de eerste keer en voor mij gaf dat wel gelijk een opluchting.
Mm.
Ik kon er met iemand over praten. Op dat moment, ik kon eigenlijk in feite met iedereen erover praten. Maar de nazorgteam was voor mij wel dat ik dacht van, oké, nou, laten we ervoor gaan. Ik ging erover praten. En toen dacht ik de volgende dag van, oké, het is wel een beetje minder geworden, maar.
Nou, en wat is dan minder geworden?
Het gevoel meer, van wat ik heb meegemaakt.
Hmm.
Maar ik was wel achterdochtig. Als iemand niet mee wou luchten, toen vroeg ik me ook zelf af van, waarom wil je niet mee gaan luchten?
Hmm.
Wil jij jezelf misschien wat aandoen?
Ja, precies.
En dat gevoel was niet goed. Ik sliep ook heel slecht. Dus de nazorgteam heeft daar echt wel wat veranderingen in gebracht.
Hmm.
Door daarover te kunnen praten.
Want je hebt verschillende gesprekken kunnen hebben met.
Ja, heel wat gesprekken, yeah, om eerlijk te zijn. Ik schaam me er niet voor. Zijn er in elk geval. En dat heeft me wel, heeft me wel goed gedaan.
Want je zegt zo, daar zo'n eerste gesprek voel ik opluchting. Want je sliep slecht. En in ieder geval, het heeft sowieso veel indruk gemaakt. Maar misschien in het rustig blijven kon je daar niet meteen bij. Dus
ja.
Wat is voor jou, en misschien is er helemaal geen verschil, hè, maar als je die twee dingen vergelijkt, bijvoorbeeld met collega's erover praten na een incident of met een nazorgteam, hoe is die vergelijking?
Ja, de vergelijking is, het is voor mij, kijk, als persoon, ik had een best wel hecht team op de afdeling, dus mijn collega's die waren eigenlijk ook een beetje een soort nazorgteam, al mijn collega's. Want ze wouden er allemaal over praten met mij. Ze gingen me gewoon eigenlijk een beetje uit te horen van, praat erover. Het is niet alleen de nazorgteam, wij zijn er ook voor.
Yeah.
Maar de nazorgteam is toch wel een beetje, je werkt daar niet echt mee. Het is niet een direct collega waar je ermee over praat. Er zit toch best wel enige afstand tussen. Maar het is ook niet voor zo dat jij je hoeft te schamen.
Nee.
Voor de ene persoon kan het echt een opluchting zijn. Want je praat met een persoon eigenlijk en je werkt niet direct met hem.
Mm-hmm.
En voor de andere persoon kan het zijn van, ja, het is een opluchting.
Is dat dan ook het, hoor ik dat dan zeggen, is dat het voordeel wat je ervaart? Doordat het een iemand is die om die reden dat gesprek met je aangaat, dat je de ruimte hebt om alles te zeggen wat op dat moment bij je past of hoe het is. waar je misschien bij collega's dat...
Ik denk dat dat het is.
Ja.
Dat dat een grote voordeel is om met echt iemand te praten die je bent er niet echt bij. Ja, het is niet je directe collega. Dat voor de ene kan het fijn zijn, voor de andere niet fijn.
En wat je erover wilt delen, hè, maar in zo'n gesprek, ook voor mensen die nu de podcast luisteren, waar heb je het dan in zo'n naopvang- en verwerkingsgesprek over?
Je hebt het voornamelijk over van wat je hebt meegemaakt, hoe jij je voelt, wat kunnen ze nog meer voor je betekenen. Voor mij was het in dit geval ook dat ze mij moesten doorverwijzen naar een traumahulp.
Mm-hmm.
In het begin schrok ik daarvan, want ik dacht van ik ben toch niet gek.
Ja. Yeah.
Maar hun hebben mij ook kunnen laten inzien van je bent niet gek. Het is, je hoeft ook niet dat macho gedoe naar boven te halen.
Mm.
Maar het is gewoon, je bent op dit moment ben je gewoon heel gevoelig, kwetsbaar, omdat wat jij hebt meegemaakt. Dus het nazorgteam, ze voeren best wel goede gesprekken.
Yeah.
Ze zijn daar ook goed voor opgeleid. Maar ze luisteren meer van waar heb je behoefte naar? Want het is, bias cultuur. Iedereen denkt altijd, het is een macho cultuur, maar dat is het niet.
Nee.
Want je wat kan is het best dan wel veel meemaken.
Wat is het dan wel volgens jou? Jouw ervaring?
Het is gewoon een normaal cultuur. Kijk, tuurlijk zal je altijd wel het gevoel hebben, het is een macho cultuur. Maar als je elkaar leert kennen, dan leer je elkaar ook op andere manieren kennen.
Het is wel interessant wat je zegt ook, hè. Je zegt eigenlijk van toen ze zo zeiden van, wil je doorverwijzen naar wat meer gesprekken? Zo van, ik ben toch niet gek? Terwijl, als je bij wijze van spreken naar een incident gewond zou zijn geraakt aan je been of zo, dan zou je verpleegkundige ook niet afwijzen. Zo van, nee. Doe eens normaal, je gaat me toch niet hechten? Zo. Dat is natuurlijk, het kan echt een wond zijn in die zin, wat je hebt meegemaakt dat het gewoon heel schokkend is.
Ja, ik schaamde mij toen een beetje. Yeah. Omdat, kijk, de nazorgteam, dat is één. Maar een doorverwijzing, dan denk je, niet angstig, maar je denkt dan toch een beetje anders. Toch van, is er echt wat met mij? Moet ik, en dat stukje, dat is een stukje toegeven. Van, wil ik dat toegeven? Nou, hun hebben mij kunnen laten inzien van, jij slaapt slecht. We hebben echt alles voor je kunnen doen, gesprekken voeren. Nou, de traumahulp die praat toch wat meer erover. Niet dat de nazorgteam niet goed is, maar dat is weer dat stukje extra wat hun moeten doen. Maar de nazorgteam heeft alles gegeven.
En hoe is het, toen heb je gesprekken gehad, wanneer merkte je daar dan dat het beter met je ging bijvoorbeeld? Hoe verloopt dat? Want dat is niet iets dat je zegt van ik ga praten dan over... Twee gesprekken. Nee, ben ik er wel uit? Het is heel persoonlijk natuurlijk.
Het heeft wel lang geduurd. Ik heb precies te zijn, heeft alles in totaal 3 weken geduurd.
Ja. Yeah.
En dan heb ik het over waarschijnlijk, ik denk 2 weken, bijna 2 weken nazorg. En precies de volgende dag na het gesprek van de nazorg, traumahulp.
Yeah.
En in totaal alles 3 weken. En ik sliep echt slecht. Ik kwam ook op werk aan. Dat ik dacht van, normaal drink ik 2 koffie, maar dit werden er 3. En op een gegeven moment werkte het tegen. En het ging niet goed.
En je zei net ook al even, hè, je was achterdochtig, meer alert. Zo. Ja. Het risico dat misschien andere gedetineerden dat zouden doen, lag op de loer in je hoofd in ieder geval. Ja, zo.
Klopt.
Hoe is het nu met je?
Hoe het nu met me gaat, dat gaat perfect. Ik heb mijn draai weer gevonden. Dat ging eigenlijk eerlijk gezegd nadat ik het had verwerkt. Ik kan er heel makkelijk over praten. Dagelijks komen er nieuwe collega's binnen. Ik stel me altijd voor en als ze vragen hebben, kunnen ze altijd naar mij toe komen. Maar ook als er minder leuke dingen gebeuren in de gevangenis, daar sta ik ook altijd open voor. Dus als er een incident gebeurt, dan probeer ik altijd, zeg maar, zelf met een collega te praten, hoe voel je je? Want ik heb ook dingen meegemaakt.
Ja.
En ook te laten zien van, je staat er niet alleen voor.
Ja, die beschikbaarheid voor elkaar is heel belangrijk.
Dat vind ik wel belangrijk, want toentertijd heb ik dat gekregen van mijn collega's en de nazorgteam en de teamleiders. Dus dat stukje kan ik ook weer meegeven aan nieuwe collega's. Dat vind ik voor mezelf, ik hoef daar niks voor. Voor mezelf geeft dat een goed gevoel, net als dat als je een gedetineerde kan helpen, dat geeft je ook een goed gevoel.
Ja.
als de persoon geholpen wilt worden.
Ik heb nog één vraag voor je. Ja, je weet, dit is een podcast voor mensen die in opleiding zitten. En nou luisteren er ook mogelijke deelnemers die nu in een opleiding zitten. En die naar jouw verhaal luisteren. Heb je een advies voor ze als het om incidenten gaat en de opvang en verwerking ervan?
Ja, ik denk dat ik dat, eerlijk gezegd, als ik zo luister naar wat ik allemaal zelf heb gezegd, dat best wel vaak kenbaar heb gemaakt. De gevangenis is geen macho cultuur wat mensen denken. Het is belangrijk dat je gewoon een goede persoonlijkheid hebt, goed kan communiceren, goed kan praten, dat je open staat voor feedback. Maar ook dat je open staat voor negatieve dingen.
Mm.
Het belangrijkste is, als er wat gebeurt, praat er met iedereen over.
Ja.
En als het echt niet gaat, nazorgteam is ook altijd in de PI.
Ja.
En daar kan je zeker altijd gebruik van maken. En je hoeft je niet daarvoor te schamen, want het zijn gewoon topmedewerkers.
Ja. Dus samen eigenlijk zorg je voor elkaars veiligheid en welzijn.
Ja.
In de breedste zin van het woord.
Ja.
En ik hoor je ook zeggen, als ik je goed versta, van ja, dat er een incident gebeurt, dat is helaas niet altijd te voorkomen.
Nee.
Maar wat er daarna gebeurt, daar hebben we wel veel invloed op.
Zeker.
Dankjewel voor dit gesprek, Ronald. Het was heel, heel fijn om met je te praten.
Dat was ook een fijn gesprek.
Ja, dankjewel.
Yes, dankjewel.